Gemeente, de Heer Jezus, kinderen, die draagt in de Bijbel vele verschillende namen. Namen kan je aan Christus geven en vind je in de Bijbel uit de sterrenwereld. Ik ben de blinkende morgenster. Je kan ook van de Heer Jezus namen vinden uit de plantenwereld. Ik ben de roos van Saron. Je kan ook namen van de Heer Jezus vinden uit de dierenwereld. En daar gaat het vanmorgen over. In onze tekst wordt Christus genoemd de leeuw uit de stam van Juda. En hij wordt ook genoemd het lam dat staat als geslacht. Een leeuw, koninklijk, overwinnend. En een lam, priesterlijk, leidend, verzoenend. En dan wil ik vanmorgen met u, met jullie, stilstaan bij deze twee prachtige namen die aan Christus worden gegeven. Leeuw en lam. Ik zet boven de preek de grote overwinnaar. We letten ten eerste dus op Christus als leeuw gestreden en ten tweede Christus die als lam heeft geleden. Het eerste punt vindt hij in vers 5. Wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, als leeuw gestreden. En het tweede punt vindt hij in vers 6. En ik zag in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, als lam geleden. Gemeente, kinderen, Johannes is al oud en bejaard, verbannen naar het eiland Patmos. En daar zit hij, hoog bejaard, een oude gekende van de Here, eenzaam, maar niet alleen. Dat je nou op je oude dag nog zo'n diepe weg moet meemaken, dat je verbannen bent en dat je daar zit, maar vaak is het zo dat in de diepste wegen die je moet gaan, dat dat vaak ook weer de beste tijden voor je geestelijk leven zijn. Nou, zo was het met Johannes ook. In hoofdstuk 1 schrijft hij dat hij op zondag, op de dag des Heren, in de geest kwam, in de Heilige Geest. Het vlees was onder en de geest lag boven. En dat hij toen juist op die zondag in de geest een blik kreeg op de heerlijkheid van Christus. Nou, dan heb je een goede zondag, dat kan ik je wel vertellen. Als je vandaag een glimp, als u en ik, een glimp mogen opvangen van de glorie van Jezus. Nou, in hoofdstuk 2 en 3 wordt beschreven die zeven gemeenten, Klein-Azië, dat weet u. En dan hoofdstuk 4 en 5, die horen bij elkaar. Dan gaat er een deur open in de hemel. Dat is wat? Dus de hemel heeft een deur. Ja, die hemel heeft een deur. En die zit op slot, of die gaat open. Nou, voor Johannes ging die hemeldeur open. En mocht hij een blik slaan in de hemel. En hij hoorde een stem. Kom hier op. Hij mocht die deur dus binnen gaan. En dan komt hij daar in de troonzaal van God. In de troonzaal van de hemel. En dan is hij zo onder de indruk van die machtige troon. Hij ziet de regenboog rondom die troon. Hij ziet bliksemschichten die schieten uit die troon. En dan hoofdstuk 5. En dan wordt zijn aandacht opeens gericht op, ja, degene die op de troon zit, God. En ik zag vers 1 in de hand van degene die op de troon zat een boek. Zijn aandacht richt zich op een boekrol. Zo, een boekrol in de hand, in de rechterhand van degene die op de troon zat. En hij zag dat die boekrol verzegeld was met zeven zegelen. Hermetisch gesloten als een soort testament. Boek. Wat is dat boek? Dat is niet de Bijbel. Maar dat boek, gemeente, dat staat hier voor Gods raadsbesluiten met betrekking tot de regering over deze wereld. Ik bedoel dit, dat heeft te maken met Gods toekomstplannen. Met de kerk en met de wereld. Gods raadsplannen om zijn koninkrijk te stichten. Om zijn koninkrijk hier op te richten, dwars door de oordelen heen. Die worden allemaal in dit boek beschreven. He, om de vijanden te vernietigen en Israël en de gemeente en de schepping weer te verlossen. Het is het boek van Gods raadsplannen om zijn koninkrijk te stichten. Dus dat boek in de hand van degene die op de troon zat, dat boek dat gaat niet over dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Maar in dat boek staat wat Gods toekomstplannen zijn. En welke weg en middelen God gebruikt om tot zijn doel te komen om zijn rijk hier op aarde op te richten. Nou, dan is er vers 2 een sterke engel die roept met een grote stem: wie is waardig? Wie? Een uitdagende vraag. Wie is waardig om dit boek te openen? Er staat er in vers 3. Er is niemand in de hemel, dus geen enkele geschapen engel. Ook niet Michael, ook niet Gabriel. Niemand in de hemel. Niemand op de aarde. Niemand van de geboren mensen. En ook niemand onder de aarde die nou machtig is en waardig is om dat boek te openen. In te zien. Uit te voeren. En dan staat er iets merkwaardigs in vers 4. En Johannes weende zeer. Hij barst, die oude man, die oude broeder, die barst in tranen uit. Dat is de enige mens waarvan ik weet dat hij in de hemel gehuild heeft. Gods knechten die huilen ook wel eens op aarde. Vooral als ze zien dat het evangelie weerstand oproept. Dat harten gesloten blijven voor die kostbare genade van God. Maar hier is er een knecht van God, Johannes, die is die hemeldeur ingegaan. En nou huilt hij niet van vreugde, maar van verdriet. Hij huilt in de hemel heftig, maar het duurt niet lang. Een ijzingwekkende stilte op die vraag van die engel. Wie is nou waardig? Niemand, niemand. Een ijzingwekkende stilte even in de hemel. Is er nou echt helemaal niemand? Johannes barst in snikken uit. Is er nou niemand die Gods plannen... Zullen Gods plannen dan niet uitgevoerd kunnen worden? Zal dan de nood in de wereld er voor altijd blijven? Zal de kerk dan altijd in die verdeelde toestand blijven? Komen Gods plannen dan niet tot voleinding, tot voltooiing? Bereikt hij dan zijn doel niet? Blijft alles zoals het is? Nou. Dan komt er een ouderling. Dan ben ik bij vers 5. Dan ben ik bij mijn tekst. En een van de ouderlingen die zei tot mij: ween niet. Ween niet. Zie, de leeuw uit Juda's stam heeft overwonnen. Een van de ouderlingen. Een van de oudsten. Nou, u moet maar even van me aannemen dat die ouderlingen hier, dat is een beeld van de triomferende kerk. Verloste zondaars in de hemel. En nou is er een ouderling, een oudste, die komt hem troosten. Ween niet. Dat zijn goede ouderlingen. Die komen met troost. En waarmee kan Johannes nu getroost worden? Waar kan nou een goede ouderling een ander mee troosten? Dat is alleen maar met Christus. Ween niet, zegt hij tegen Johannes, zie de leeuw uit Juda's stam. Dus hij wijst, die ouderling, die wijst die verdrietige broeder op Jezus. Als een leeuw. Pastorale ouderling. Zie. En dan komt het, de leeuw uit Juda's stam die overwonnen heeft. Wat zit er nou achter dat prachtige beeld van die leeuw? Nou gemeente, daar zit dit achter. Dan moet ik met u terug naar het Oude Testament. Dat klinkt erin mee. Dan ga ik met u terug naar het sterfbed van Jacob. He, als Jacob op zijn sterfbed ligt en al die zonen om zijn sterfbed staan, dan geeft hij ze allemaal een zegen mee. En dan komt hij bij Juda. Juda's stam. En dan zegt hij: Juda, gij zijt het. Juda is een leeuwenwelp. Een leeuwenwelp die van de roof is opgeklommen. Hij kromt zich en hij legt zich als een leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dus Jacob op zijn sterfbed, die mag al met profetische blik zien dat Juda, gij zijt het. Dat is de koninklijke stam. Daaruit zal de Messias geboren worden. Uit die stam van Juda zal de overwinning worden behaald. Daarom had de stam van Juda ook een leeuw in haar vaandel. Een leeuw. Kinderen, waar denk je dan aan? Dat is natuurlijk de koning van de dieren. Jawel. Salomo zegt dat ook in een spreukenboek. Hij zegt, de leeuw die heeft een statige tred. En hij deinst voor niets en niemand terug. Een leeuw. Waar denk ik aan bij een leeuw? Dat denk ik aan een geweldig imponerend dier, dat kan je niet overwinnen. Dat heeft een uiterlijk, daar word je, ja, dat maakt indruk, dat maakt indruk. He, die prachtige manen van een mannetjesleeuw. Die gebiedende ogen. Dat doordringende gebrul. Die geopende muil. Die sterke klauwen. Gemeente, ik denk dat u het met me eens bent dat als je aan een leeuw denkt, daar glans, daar straalt majesteit van af. En als ik nou denk aan de Heere Jezus die hier vergeleken wordt met de leeuw uit Juda's stam, dan zou ik het eerste tegen u willen zeggen: die Jezus, dat is de koning der koning, de King of King en Lord of Lords. Hij is de koning, majesteit straalt er van hem af. Alle macht, alle dingen hem onderworpen. Weet je wat de vreze des Heren is? Weet je de vreze? Voor wie is dat avondmaal? Nou, het avondmaal is voor degene die de Heren vrezen. Maar wat is dat nou, de vreze des Heren? Weet je wat dat is? Nou, er was eens een Jood, die vroeg dat aan een rabbi. Hij zegt, want het staat natuurlijk in het Oude Testament ook, hè, de vreze des Heren is een beginsel der wijsheid. Hij zegt, zeg rabbi, kan u mij nou uitleggen wat de vreze des Heren is? En toen zei die rabbi, heb je wel eens een wilde leeuw ontmoet? Ja, zegt hij ook. En het gevoel wat je toen had, zo moet jij ook ontzag hebben voor de Almachtige. Weet je, de vreze des Heren, dat is eigenlijk dit. Dat God voor jou wordt zo ontzagwekkend als een leeuw, waar je ogen ook mee staat. En tegelijkertijd zo aantrekkelijk als een lam. Alle twee. Als je die aan elkaar vermengt, dan heb je de vreze des Heren. Aan de ene kant beef ik voor zijn woord. En aan de andere kant, dan zou ik hem wel een kus willen geven. Leeuw en lam. Ja. Kinderen, als je naar de dierentuin gaat, als je een leeuw een plaatje ziet, dan zeg je, nou, mooi zeg. Ja. Maar als je een leeuw ziet achter die dikke tralies, dan komt het al wat dichterbij. He, die enorme kracht. Met één slag van zijn poot kan hij een dier doden. En als het een heel groot dier is, één beet van zijn tanden en dat dier dat ligt. Begrijp je nou waarom Johannes in hoofdstuk 1 zegt, ik lag toen ik hem zag in zijn majesteit. Groot is uw majesteit. Toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. He, die Johannes, die apostel van de liefde, die had dat ook, dat ontzagwekkende van Christus. En tegelijkertijd dat aantrekkelijke, alle twee. Ja. Weet je, ik vind het rijk om zo aan de Heer Jezus te denken. Dat hij, Jezus is vol kracht. Hoe weerbarstig je hart ook is, hij is machtig. Het is dus niet zo, hè, we horen dat vaak. Ik hoor dat vaak ook onder jonge lui en zo. Prima hoor, mag je van mij zeggen, maar je moet er eigenlijk wat meer bij zeggen. Ja, we moeten kiezen voor Jezus. En als je nou niet kiest voor Jezus, ja, dan ga je om eigen schuld verloren. Dat is waar. Dat is waar. Maar ik ga er nog wat meer bij zeggen. Het is dus niet zo, als ik niet wil, nou, dan staat Gods genade stil. Nee hoor. Die leeuw, als die brult, dan ligt het pad op de grond. Hè? Als Jezus zijn stem verheft, we hebben gezongen op Psalm 68, een sterke stem, verheffende kracht. Saulus, die wil helemaal niet, die wil helemaal niet. Ik heb er een hekel aan. Aan al die Jezusmensen, ik heb er een hekel aan. Ik vervolg ze, ik haat ze. Saulus, hij wilde niet. Als ik niet wil, en dan gaat die leeuw brullen, hè? Saul, Saul, daar ligt hij. Overwonnen. Door de leeuw uit Juda's stam. En nou het avondmaal, gemeente. Nou denk ik aan de Heer Jezus. Aan zijn strijd. Toen stond de ene leeuw tegenover de andere leeuw. Toen stond daar in Gethsemane, op Golgotha, op Gabbata. Op die goede vrijdag stond die ene leeuw, de leeuw uit Juda's stam, tegen die brullende leeuw. Die zoekt wie hij kan verslinden, de Satan. En nou is het voor avondmaal voor mij op deze morgen, dat ik kijk naar die leeuw. En hoe hij zich in Gethsemane gekromd heeft. Gekropen heeft als een worm, geen man. En hoe hij gevochten heeft als een leeuw. In die 3 uren van duisternis. Tegen de macht der hel, de duivel, de zonde, de dood. Maar hoe hij ook geroepen heeft na die 3 uur, het is volbracht. Toen is die kop van de slang vermorzeld, heeft hij de macht der hel verslagen en op Pasen de dood vernietigd. Zo sterk is deze koning. Opstanding, overwinning. Hij overwon die sterke held. Ja. Leeuw. Oh, dan denk ik als aan leeuwenmoed. Ik lees in de evangelie hoe de Heer Jezus ging in Gethsemane. En dat hij voorop liep. Hij werd niet gevangen genomen. Nee, er staat in Johannes 18. En hij ging zelf naar voren. Hij liep zelf naar voren. Hij ging tot hen uit. Een discipel achter hem aan. Hij ging tot hen uit. En dan kwamen al die soldaten eraan in Gethsemane. En dan zegt hij, wie zoekt gij? Ja, wij zoeken Jezus. Ik ben het. Dan brult de leeuw. Dan liggen ze allemaal plat op de grond. Dan zitten ze allemaal ruggelings achterwaarts. En lagen daar. Ja. En nou het avondmaal alleen. Ik ga een raadsel opgeven. Ik ga een raadsel opgeven. Weet je wat het avondmaal betekent? Nou, is een raadseltje. Dit keer niet voor de kinderen, maar voor de avondmaalgangers. Een raadseltje. Ik zeg met betrekking tot het avondmaal van morgen. Spijzen gaat uit van de eter. En zoetigheid gaat uit van de sterke. Snap je het? Die Filistijnen ten tijde van Simson, die begrepen er niks van, hè? Natuurlijk, men verstaat dat eigenlijk ook helemaal niet. En dan komt Simson die de leeuw verslagen heeft. Hè, en dan zit er honing in. Hè? Honing in. En dan neemt hij een lik honing. Dan eet hij er zelf van. En dan geeft hij dat aan zijn familieleden. Aan de zijnen. Aan zijn geliefden. Weet je wat avondmaal is? Dat de Heer zegt tegen zijn geliefden. Tegen zijn familieleden. Tegen zijn broeders en zusters. Hij is de oudste broeder. He, dat hij de honing van zijn heil uit, dat er spijze uitgaat uit die leeuw die zijn leven gaf. Dat hij je doet delen als gelovige in de zoete vrucht van zijn werk. En als je dan een lik van die honing genomen hebt, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan je ogen weer helder kijken. Dan verlicht dat je ogen. En dat is het avondmaal ook. Als je dan van het avondmaal geproefd hebt en gesmaakt hebt en gegeten en gedronken. En je mag dat in geloof doen. En dan word je weer gesterkt. Dan kan je het leven weer aan. Dan kan je de komende tijd de woestijnreis weer vervolgen. En dan doet het je wat. Dan verlicht het je duistere ogen. O, die leeuw. Hij overwon. Verschrikkelijk als je nog aan de andere kant staat. Is dat een vijand van hem ben. Weet je, toen de Heer Jezus optrad, toen de Heer Jezus wandelde in de evangelie, dan zie je dat de demonen, dat ze voor hem sidderen. Waarom waren die demonen nou zo bang? Waarom sidderde de duivel voor Jezus? Ik weet wel wie gij zijt, gij zijt de heilige. Bent u gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Ze sidderen voor hem, omdat ze in hem iets zagen van die leeuw, die ze nooit konden overwinnen. Beef Satan, hem die ons bevrijdt, zal u de vaandel strijken. Hoe groot, hoe vreselijk, hoe ontzagwekkend zijt gij alom. Ja, gemeente, zal ik dus wat zeggen? Straks al komt die leeuw terug. En dan zal die al zijn vijanden, allen die zich verzet hebben tegen hem. Allen die zich niet aan hem hebben overgegeven, dan zal hij zijn vijanden breken. Breken. Dan zal hij zijn vijanden, die zitten ook vanmorgen in de kerk hier, ook kerkelijke vijanden, dan zal hij zijn vijanden verscheuren, vermalen. Want deze leeuw, zijn tanden heeft hij nog. Ik hoop dat God mij ervoor bewaart, gemeente. Dus begrijp wat ik bedoel? Dat ik met Evert gesproken, dat ik de tanden uit die leeuw zijn muil zou trekken. Als je zo dominee bent en je preekt over Jezus en je hebt zijn tanden. Weet je, ik heb eens gelezen in de voorbereiding van de week. Hij zegt, we moeten van de Heer Jezus geen schoothondje maken. Als je dan zijn klauwen ziet, hè, van die leeuw, en dat je nou die nagels, dat je die kort knipt, van nou ja, kan eigenlijk niet veel kwaad meer doen, want hij is toch liefde. Ja, pas op, pas op. Weet je, ik moest denken, kinderen, ja, jeugd eigenlijk, ik moest denken aan C.S. Lewis. Schitterende boek, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Hebben ze een film van gemaakt, vorig jaar is die uitgekomen. Nou, een aantal hebben die gezien. En dan gaat het ook over een leeuw, Jezus Christus. Aslan de leeuw, koning van Narnia. En dan zien we dat die leeuw prachtig, dat is de boodschap van Lewis, hè, christelijke auteur. Dat je leeuw op een gegeven moment, ja, dan gaat hij gang maken. En dan wordt hij geslacht. Dan gaan die manen eraf en dan wordt hij geslacht op 2 stenen tafelen. De wet. En terwijl hij die gang maakt naar de slachtplaats, joelen ze en spotten ze en jouwen ze. En maar die ook weer opstaat. En die de ijskoningin, de duivel, en allen die zij aanraakt, die worden zo koud als een steen, zo koud als een klomp ijs. En dat hij de ijskoningin vernietigt, kijk, dat is de leeuw. En dan staat er, en dat vind ik zo mooi, zo bijbels. En op een gegeven moment dan staat er in het boek van Lewis, is die leeuw nou ongevaarlijk? Nou, dan mag u het antwoord geven. Is die leeuw ongevaarlijk? Is de Heer Jezus ongevaarlijk? Nou, dan zeg je misschien, ja, tuurlijk, het is serieus ongevaarlijk. Hij is wat lam. Tuurlijk is hij ongevaarlijk. En dan zegt Lewis zo bij, is die leeuw ongevaarlijk? Nee. Hij is niet ongevaarlijk. Pas op. Hij is niet tam. Maar hij is wel goed. En zo is het. Als die kinderen dan in de ogen kijken van Aslan de leeuw. Dan staat er zijn koninklijke, ernstige blik. Die was tegelijkertijd mild en afschrikwekkend. Nou, dat is nou die vrede des Heeren, gemeente. Hoort u het? Zijn koninklijke, ernstige blik, als je in die ogen van Jezus kijkt, is tegelijkertijd mild en afschrikwekkend. Van Israël 2, dat deel over het lam. Nou, als je dan al gehoord hebt, als Johannes dat gehoord hebt, van die ouderling, de leeuw die Judas stam heeft overwonnen. En dan gemeente staat er, en ik zag en ziet in het midden van de troon. Dan keert Johannes zich op dit punt, dan draait hij zich om. Hij weende, ween niet, de leeuw die Judas stam heeft overwonnen. En dan keert hij zich in de hemel, dan keert Johannes zich om. En wat verwacht hij dan dat hij ziet? Nou, dan verwacht je, hij heeft gehoord van die leeuw. Dus hij verwacht dat hij dan ziet, in het midden van die troon, een leeuw. Maar het verrassende is in vers 6, wonderlijk, hij ziet geen leeuw, maar hij ziet een lam. Vertederend. Hij verwacht zo'n machtige dier te zien, maar hij ziet letterlijk staat er in de grond, hij ziet een lammetje. Een klein, teer lammetje. Staande als geslacht waar zojuist de hals van is doorgesneden. De wonden vers en diep. Alsof het net geslacht is. Dat ziet hij. Wat een wonderlijk. Wat een tegenstelling eigenlijk. Hè, tussen die krachtige leeuw en dat lieve lammetje. Wat een tegenstelling tussen Jezus in zijn overwinning. Jezus in zijn vernedering, in zijn lijden. Jezus in de opstanding, de leeuw heeft overwonnen. Jezus in zijn kruis lijden. Zijn koningschap, de leeuw. En zijn priesterschap, offerlam. Ik denk dat de Heilige Geest ons hier wil leren. Dat we moeten zien hoe Jezus overwonnen heeft. Die leeuw die heeft overwonnen door geslacht te worden. Die leeuw die heeft overwonnen door als een lam te lijden en te sterven. Die tranen van Johannes in de hemel waren net opgedroogd. En dan wordt de Heer Jezus zichtbaar. En dan ziet je hem
als een lam. O gemeente, dat vind ik nou de allermooiste naam voor mijn heiland. Lam. Dat lam is zo blank, zo wit als de wol. Blank. Een lam staande als geslacht, dat lam is dus ook rood. Waar zijn eigen bloed uitgutst, uit zijn keel. Lam dat weerloos is. Die lijdende knecht des Heren, die als een lam geslacht werd. En die zijn mond niet open deed. Dan denk ik eraan hoe hij gebonden is in het Getsemane. Geslacht is. Golgotha. Wat moet dat voor die oude Johannes betekend hebben? Meer dan 60 jaar geleden. Toen was hij nog een jonge vent. En toen stond hij daar bij de Jordaan samen met Johannes de Doper. En meer dan 60 jaar geleden toen wees Johannes de Doper hem, zie het lam van God bij de Jordaan. Toen mocht hij voor het eerst op Jezus zien als het lam van God. Hij weet nog precies hoe laat dat was. Het was de 10e uren. Als je voor het eerst op Christus mag zien met een gelovig hart, mensen, dat vergeet je nooit meer. Al 60 jaar geleden. Toen mocht hij zien het lam. En toen heeft Johannes gestaan, Johannes, hè. Toen heeft Johannes gestaan op Golgotha, toen zag hij dat lam geslacht. En toen werd het Pasen. En toen kwam Jezus in het midden van zijn discipelen. En toen zag hij het lam staan als geslacht, want hij wees op zijn wonden. En om hem is Johannes verbannen. Op hem heeft hij zijn hoop gericht. Aan hem is hij onderworpen. En nu, gemeente, dat was allemaal 60 jaar geleden. Toen hij me voor het eerst ontmoette. Toen hij me zag lijden. Toen hij is opgestaan. En nu na 60 jaar, nou ziet hij de Heere Jezus weer. Als een lam. En nou niet op Golgotha, maar in de hemel. Niet aan het kruis, maar op de troon. En waar? In het midden van de troon. Dat is nou de centrale plaats van Jezus Christus. In het midden van de troon. Alle ogen zijn op hem gericht. De ogen van de Vader, de ogen van de Heilige Geest. De ogen van de dieren, de ogen van de engelen. De ogen van die 24 oudsten. En ook van Johannes dus. Al die ogen zijn gericht op hem die in het midden van de troon staat als geslacht. Heer Jezus als een stralende middelpunt. Maar dat is hij altijd geweest. Op Golgotha was hij ook het middelpunt. Het middelpunt tussen twee anderen gekruisigd. Ja. Aan de tafel is hij ook het middelpunt, als het goed is. En hier in het midden van de troon is hij het middelpunt. En hoe ziet Johannes hem dan? Als een offerdier. Met slachtwonden. Hij ziet hem als een offerdier. Gemeente, ik heb het al gezegd, dat zo vind ik de Heer Jezus het allerdierbaarst. Zo is hij voor mij zo kostbaar. De Heer Jezus op de berg der verheerlijking. Ja, dat was wel indrukwekkend. De Heer Jezus als babytje in de kribbe. Ja, dat is ook vertederend. De Heer Jezus onderwijzend aan het meer van Galilea. Ja, dat vind ik ook indrukwekkend. Maar Jezus als een lam geslacht. En daar is mijn hoop op gevestigd. Op dat lam, dat bloed. En zo is hij mij meer waard. Als koning op de troon. Want zo heeft hij mij gered. En zo heeft hij mij verzoend met de Vader. Achter dat bloed van dat lam ben ik voor eeuwig vrij, voor eeuwig veilig. Ben ik verlost. Ja. Weet je wat ik zo opvallend vind? Ja, gemeente, ik ga zo eindigen hoor. Ik ga zo eindigen, maar wat ik zo opvallend vind, dat is nou, ja. Dat boek de Openbaring hopen we dan de komende tijd wat te gaan onderzoeken. En dan zie je in dat hele boek, hè, die vijandelijke machten, die worden voorgesteld als grote beesten. De duivel wordt voorgesteld als een vurige draak. Er wordt gesproken in de Openbaring over een beest uit de afgrond. En een beest uit de zee. Allemaal grote, verschrikkelijke monsters. En daartegenover stelt God dan als Gods pion. Als Gods troefkaart. Vreemde uitdrukking. Daartegenover stelt God dan een klein lammetje. Zo'n zwak nieter dier. En dan zeggen, ja, dat is natuurlijk geen partij, hè. Zo'n draak van die monsters en zo'n lammetje. En dat lam het overwint.
Want dat lam is de leidende knecht des Heren, Jezus Christus. Dat lam dat leeft. Het staat, het kan helemaal niet. Want als een lam geslacht is, dan staat het niet, dan ligt het dood. Maar hier het wonder dat dat lam geslacht is, maar het staat. Dat wijst op de opstanding. Dat wijst op overwinning. Eens kroop hij in Gethsemane. Eens hing hij aan het kruis. Eens lag hij in het graf. En nu staat hij in de hemel. Als lam, staande als geslacht. Als geslacht, dat wil zeggen, de wonden, die zijn nog zichtbaar. En als ik nou straks aan de tafel zit, en ik kijk in die beker, en ik neem met mijn hand die beker naar mijn mond, dan denk ik aan dat rode bloed. Dan denk ik aan zijn wonden. Zie je die wonden zo diep? Ja, geslacht. De littekenen zijn zichtbaar voor eeuwig in de hemel. Ook in zijn verheerlijk lichaam. Die littekenen die gaan in der eeuwigheid nooit meer weg. De pijn die voelt Jezus niet meer. Maar de littekenen zijn nog wel zichtbaar. Als een eeuwige zichtbare herinnering aan die afschuwelijke gebeurtenis van de kruisiging. Wat nou nodig was tot mijn verlossing. Het is niet voor niets dat straks, de hele kerk, de hele verloste kerk, dat die straks aan de voeten, in de hemel, aan de voeten van het lam vallen. En dat ze dan zijn zon, dat ze dan zijn voeten zullen kussen. En ik denk dat ze dan vooral innig een kus zouden willen geven op die littekenen op zijn voeten. Die wonden die hebben wij geslagen. Maar die wonden hebben mij ook gered. De littekenen. Ja, de tekenen van brood en wijn. In het avondmaal, ook in de hemel. Dat zijn ook tekenen. Tekenen die herinneren aan zijn littekenen. Tekenen die lijdenstekenen zijn. Ja. Tekenen die ook eretekenen zijn. Eretekenen. Gedenktekenen van zijn grote liefde. En van zijn zware strijd, maar ook van zijn heerlijke overwinning. Het herinnert aan zijn lijden. Dat is een leven voor mij heeft ingezet. Al die littekenen, dat is geen teken van lelijkheid. Ja, bij ons wel. Maar als een soldaat in het leger, als een generaal in het leger, met littekenen de overwinning heeft behaald, dan zijn die littekenen geen teken van lelijkheid, maar van waardigheid. En zo moet je het zien. Die geslachten, die wonden zo diep. Littekenen, eretekenen, gedenktekenen. Inscripties, het is er ingegraveerd. Zo, door. Maar in spijkerschrift. Het is er ingegraveerd. Wat mijn naam, mijn verlossing. Ja, mijn vrijspraak. Wonden. Wonden die als zoveel monden zijn. Monden die het uitroepen. Genade, genade zij dezelfde. Littekenen. Herkenningstekenen, dat ook. Dat is het laatste wat ik zeg. Ook herkenningstekenen aan het lam. Ik heb me wel eens afgevraagd, misschien is dat een kinderlijke gedachte. Maar dan staat er in de Bijbel dat als Gods kind naar de hemel gaat, hè, en krijgt een nieuw lichaam. Dan staat er in de Bijbel dat we hem zullen zien, zoals hij is, in de hemel, en dat we hem gelijk zullen zijn. Dat we straks een verheerlijk lichaam zullen krijgen dat gelijk is aan zijn heerlijk lichaam. Toen heb ik me wel eens afgevraagd, ja, maar als we dan hem gelijk zullen zijn, hè? En als we dan hetzelfde lichaam hebben als de Heer Jezus, hoe kan ik dan, als ik straks in de hemel kom, hoe kan ik dan de Heer Jezus herkennen? Als ze nou allemaal hem gelijk zullen zijn, hoe zal ik hem dan kunnen herkennen straks in de hemel? Nou gemeente, dan kijk je maar weer naar die wonden. Dat zijn de herkenningstekenen. Ik zal hem kennen, ik zal hem kennen. Aan zijn handen doorboord ook voor mij. Ik zal hem kennen, ik zal hem kennen. Aan het teken van de speer in zijn zij. Amen.